Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Maandagavond is de catechisatie en zaterdagavond is het kampvuuravond voor de mannen van de gemeente. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan het vanavond hebben over God die de waarachtige is in de serie Wie is God? Onze God is de God van de waarheid. En daarom zingen we psalmen die over de waarheid gaan. We zingen nu van psalm 135, de versen 1 en 2 en na de geloofsbelijdenis vers 9 en 10. 135, nu vers 1 en 2 en na de geloofsbelijdenis 9 en 10. Wij belijden de ene en de enige ware God, de God en onze Vader van onze Heer Jezus Christus, met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van mij spreken, of in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken ook vanavond het aangezicht van de Here in het gebed en we willen dankzegging doen met de familie Sloter. Zij mochten afgelopen vrijdag gedenken 45 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. We willen ook dankzeggen met de heer Reitenbach uit Rokanje. Het plaatsen van de stent is goed gegaan. We willen voorbeden doen voor mevrouw Smit uit Zuidland. Ze krijgt woensdag een groot buikonderzoek. Ze heeft buikklachten. En we willen ook voorbeden doen voor Nelleke Kromhout. Ze heeft een CT-scan gehad in verband met een plekje op de longen waar ze deze week uitslag van krijgt. We willen ook voorbeden doen voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Laten we samen de Here bidden. Heere onze God, u bent de enige ware God. U bent de God der waarheid. Er is geen waarheid te vinden buiten u. En omdat u de God der waarheid bent, komen wij tot u. En willen wij u aanbidden in geest en in waarheid. Met onze geest, met onze gedachten, met ons heel ons hart, ziel en verstand. In de waarheid, op de wijze zoals u dat wil, want u wil aanbeden worden zoals u dat wil. Niet door ons neer te buigen voor een beeld zoals er bij zoveel godsdiensten in het heidendom gebeurt. Maar om door onze ogen te sluiten en onze harten te richten op u die de onzichtbare bent. U die geest bent. U die geen ogen en oren en handen en voeten heeft. U die onvoorstelbaar bent. U die ver ons begrip te boven gaat. U die zichzelf voor ons vernederd heeft. en een mens is geworden. Wij die naar uw beeld geschapen zijn. En dat beeld van u aandiggelen gesmeten hebben door de zondeval. U bent het beeld van ons gelijk geworden door een mens te worden, Heere Jezus. Zodat u het onmogelijke deed. Dat u de onzichtbare God zichtbaar maakte in vlees en bloed. Aan ons gelijk geworden om ons weer tot u op te heffen. Om het beeld van u wat in ons verloren gegaan is weer op te richten en te herstellen. Heere, wij aanbidden u en wij aanbidden uw grote naam. En wij bidden u dat wij, als wij vanavond hier samengekomen zijn om u te aanbidden, dat u ons vanavond dingen leert waardoor wij nog beter in staat zullen zijn om u te aanbidden. Heere, u weet alle dingen, want u ziet alle dingen. En u weet wat er in het diepst van het hart van de mensen is. En u weet ook wat wij nodig hebben om ons straks gereed te maken om uw woord te horen. En wij hebben uw Heilige Geest nodig. Die ons verstand verlicht. Die ons hart opent. En die ons gewillig en bereid maakt om te gaan leven naar uw waarheid. Want Heere, wij zijn niet mensen van de waarheid. Wij zijn van nature leugenaars. Mensen die veel liever in de leugen geloven en de leugen spreken dan die in de waarheid geloven en de waarheid spreken. Maar als wij u leren kennen en als uw waarheid ons in bezit neemt, dan worden wij zelf mensen die de waarheid liefhebben en die de waarheid spreken. Wil geven toch, Heere, dat vanavond door uw woord en door de preek in ons leven zal gebeuren. Dat wij liefhebbers zijn van de waarheid. In een wereld die regeerd wordt door de leugen. Omdat de vorst van de duisternis, de duivel die de vader van de leugen is, deze wereld in zijn greep heeft. Maar wilt u ons uit zijn koninkrijk uitrukken? Uit het koninkrijk van de leugen naar het koninkrijk van het licht en van de waarheid. Heere, als wij nog in de leugen leven, verbreek het maar. En maak dat de waarheid ons vrij maakt. We willen u dankzeggen, Heere, met de familie Sloter. Wat is het juist in deze tijd voor hen bijzonder dat ze mogen gedenken dat ze 45 jaar geleden door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat u ze al die jaren bewaard en gespaard heeft. Ook in die laatste paar jaar, waarin er zoveel zorgen zijn geweest en zoveel dalen. Maar u was ook in die jaren de getrouwe God en Vader, van wie we altijd op aan kunnen. Zelfs als de nood aan de man is, bent u daar. En bent u nabij degene die u aanroepen. En wat mag het dan als een wonder ervaren dat u ze bewaard en gespaard heeft. Ook als de eigen ouders dat deze mijlpaal nooit bereikt hebben. Wat zijn we dan gezegend. En we brengen u alleen de dank daarvoor. We willen nu ook dank zeggen met de heer Reitenbach, die nou voor de tweede keer in korte tijd geopereerd is de afgelopen week. Dat u erbij was en dat u de hand van de chirurg geleid heeft, waardoor de stent geplaatst mocht worden. En wij bidden u, Heere, dat het ook de gewenste uitwerking zal geven aan zijn lichaam. We dragen nu op mevrouw Smit uit Zuidland. Als zij al een tijdje zorgen heeft over de buikklachten die ze heeft. Het is een spannende tijd voor haar, geeft u alles wat zij nodig heeft om het buikonderzoek in te gaan. En bovenal om zichzelf over te geven aan u die haar leven in zijn hand heeft. Wilt u bij haar die hartelijke overgave geven, dat ze zich mag toevertrouwen aan u, Heer Jezus, in wiens handen wij in goede handen zijn. We dragen nu ook op, Nelke Kromhout, als er zomaar eigenlijk min of meer bij toeval iets ontdekt is op de longen, waar toch zorgen over zijn, wat zal dat zijn? Het is spannend nu de CT-scan geweest is om af te wachten wat de uitslag zal zijn, maar wil ook daarin uzelf tonen als een God van nabij en een God die gebeden verhoort. Dat u geven dat het niks ernstigs uit zal komen, dat het onschuldig zal zijn. En dat als het anders is, dat we desondanks in het volste vertrouwen op u deze weg mogen gaan. In de wetenschap dat we die weg nooit alleen hoeven gaan, maar dat u erbij bent. Gedenk ze zo samen, ook met hun gezin daaromheen, dat de wijze waarop ze hiermee omgaan tot een getuigenis mag zijn. We bidden u, Heere, voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Geeft u alles wat nodig is om in wijsheid de gemeente te leiden. Geeft u daarin dat we ootmoed mogen hebben, dienstbaarheid en een luisterend oor om te horen wat u voor deze gemeente wil. Dat we in afhankelijkheid van u de gemeente mogen leiden. We bidden u, Heere, voor Eritrea. Een land wat zo hoog op de ranglijst christenvervolging staat. Het Noord-Korea van Afrika. Waar de dictator met harde hand zijn land regeert. En waar elk aspect van het leven van de burgers wordt gecontroleerd voor zover dat mogelijk is. Waar huiskerken, want normale kerken zijn er amper. Waar huiskerken zomaar binnengevallen kunnen worden. En waar christenen zonder pardon in containers kunnen worden geplaatst. Voor maanden, soms zelfs jaren. Heren, als we die getuigenissen lezen, dan huiveren wij. En tegelijkertijd zien we dan hoe groot en hoe krachtig uw genade is. Dat mensen die daar jarenlang in zitten, toch door uw genade staande worden gehouden. En zij mogen getuigen van uw goedheid. Heren, wat bent u groot, wat bent u goed. Als dat wat naar de mens gesproken onmenselijk is, door uw genade toch uit te houden is. En waar zelfs in een container uw naam kan worden geprezen. Heren, het is onvoorstelbaar voor ons hier in het Vrije Westen wat hen overkomt. Maar wij bidden u, Heere, houd ze staande en gedenk uw kerk daar. Zorg dat daar nog uitbreiding is van uw koninkrijk. Heere, wees u zo in alles nabij. Gedenk ons hier op de kansel. Geef een stem om te spreken, een opmerkzaam hart om te horen wat uw geest tot de gemeente wil zeggen. En geef de gemeente eveneens opmerkzame harten, dat er gehoord mag worden, uw woord, wat het woord van de waarheid is. En dat uw waarheid ook in deze gemeente geloofd zal worden en dat wij door die waarheid veranderd zullen worden. Heere, dat bidden wij van u, in de vergeving van al onze zonden. In de naam van Jezus alleen. Amen. Wij gaan de Bijbel openen in twee gedeeltes waar de Heere Jezus spreekt. Allereerst in Johannes 8 over de waarheid. En dat hij degene is die waarheid spreekt. Johannes 8 vers 30 tot en met vers 47. Dat is de eerste schriftlezing. Johannes 8, vanaf vers 30 tot en met 47. Toen Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordde en zeide tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Tot zover de eerste schriftlezing. Johannes heeft dit opgeschreven en later is hij daar zelf op doorgegaan in de eerste Johannesbrief, waarin het horen van de waarheid en het geloven van de waarheid en het doen van de waarheid, die drie dingen, zo dicht bij elkaar liggen. Het is Gods bedoeling dat we de waarheid niet alleen horen, maar ook geloven en de waarheid doen. En dat lezen we in 1 Johannes 1. En die verzen zullen we met elkaar lezen. 1 Johannes 1. Daar schrijft de apostel Johannes wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Tot zover de schriftlezingen van vanavond. U wordt in de gelegenheid gesteld en ook opgeroepen om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud. En de uitgangscollecte is voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending en evangelisatiekist daar bij de uitgang. En wij gaan intussen zingen van Gods eeuwige waarheid, zijn eeuwige ontwerp dat vaststaat. Psalm 89, vers 1, 3 en 6. Psalm 89, de versen 1, 3 en 6. We gaan straks zingen na de preek van Gods eeuwigdurende waarheid met Psalm 119 vers 80 en ook vers 84. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin af aan. En dat mogen we belijden. Dat is onze houvast, zijn woord, wat waarheid is. Want hij zelf is de waarachtige. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de waarheid ligt onder vuur. Wat waar is, dat wordt aangevochten. Dat is niets nieuws, dat is al zo vanaf het begin. Vanaf de eerste vraag die we in de Bijbel horen, is het waar dat God gezegd heeft? Is het waar wat God gezegd heeft? Tot vandaag de dag aan toe wordt dat gevraagd. Geïnspireerd door de duivel die een leugenaar is van de beginnen. De waarheid wordt aangevochten en dat niet alleen, ook de bron van de waarheid wordt aangevochten. Waar haal je waarheid nou eigenlijk vandaan? Dat is een vraag waar heel veel mensen vaak en lang over nagedacht. Waar haal je de waarheid vandaan? En eeuwenlang is gezegd, ja, waarheid, dat is iets wat van buiten komt. Waarheid is iets wat je gegeven wordt door een goddelijke openbaring, door de Bijbel. Maar daar is verandering in gekomen. Vanaf de tijd van de verlichting. De verlichting, dat is de wetenschappelijke revolutie die in de 16e en 17e eeuw heeft plaatsgevonden in West-Europa. De wetenschap maakte een geweldige ontwikkeling mee. En de uitkomsten, de ontdekkingen van de wetenschap gingen steeds meer schuren met de godsdienst en de gangbare uitleg van de Bijbel. Bijvoorbeeld, de aarde draait om de zon, zo kwam men. Daar kwam men achter. En niet de zon om de aarde. En dat geloofde men altijd. Dat je de Bijbel zo moest lezen. Dat de zon om de aarde draait. Dat de aarde als het ware het middelpunt van het heelal is. Ja, daar kwam men achter. Dat is niet zo. Dus dat schuurt met wat we uit de Bijbel eeuwenlang gehoord hebben. En daardoor kwam er een conclusie, nog naar veel meer voorbeelden van wetenschappelijke ontdekkingen, dat men zei, nee, de waarheid komt niet meer van boven, komt niet meer uit de Bijbel. Nee, de waarheid, daar komen we achter door de wetenschap. Door wat we zien, door wat we horen, door wat we onderzoeken. Maar ook dat, ook die dingen, die overtuiging heeft ze langste tijd gehad, want in de 21ste eeuw, dat hebben we met elkaar meegemaakt, wordt er gezegd, onze ervaring is wat de waarheid leert. De waarheid is niet één groot massief iets, nee, je hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. Dus de bron van de waarheid, dat wordt mijn persoonlijke ervaring. En dan valt het woordje de weg van de waarheid. Er werd gevraagd in de achterliggende decennia, is er wel zoiets als de waarheid? Is dat niet veel te massief? Zijn er niet veel meer waarheden? Want jouw waarheid en mijn waarheid kunnen nog wel eens heel ver uit elkaar liggen. Spreek maar eens met twee mensen die ruzie hebben. Die hebben allebei een eigen versie van de waarheid. En dat leidt tot de vraag, als er niet één grote waarheid is, wat maakt de waarheid dan eigenlijk nog uit? Dat is de ontwikkeling die achter ons ligt. En dat zal nog wel verder doorgaan, want we hebben toegang tot ontzaglijk veel informatie via het internet, maar wat je daar leest, wat is daar nou van waar? Wat je ziet. Want beelden kunnen zo gemanipuleerd worden dat het net echt lijkt. En iedereen kan zijn eigen mening op het internet zetten alsof het de waarheid is. Alsof het een feit is. En wie controleert of de antwoorden van ChatGPT eigenlijk wel kloppen? We nemen het maar gewoon aan. Waar vind je nou houvast in een wereld waar de leugen op zoveel plaatsen regeert? Die houvast, die vind je in God. Die houvast vind je in de God van de Bijbel, in de Vader die zegt, ik ben de God van de waarheid. Die houvast vind je in de Zoon, in Jezus Christus, die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Die houvast, die vind je in de Geest van de waarheid, die in alle waarheid leiden zal. Het thema vanavond is God is de waarachtige. Dat leert ons allereerst dat God de enige ware God is. God is de waarachtige, dat leert ons ten tweede dat God altijd de waarheid spreekt. En ten derde dat Gods wezen waarheid is. Dus God is de waarachtige, dat leert ons dat God de enige ware God is, dat God altijd de waarheid spreekt en dat Gods wezen waarheid is. God is de enige ware God. De Heer Jezus die zegt in Johannes 17 vers 3, dat het eeuwige leven is dat je de enige ware God kent. Het kennen van de enige ware God is het eeuwige leven. Jezus zegt er is maar één God en hij wil gekend worden. En God is letterlijk uniek, de enige. De belijdenis van Israël is van eeuwen af al, hoor Israël, de Heere, onze God, hij is één. Dat wil zeggen, hij alleen is God. Er is geen andere God. Dat zegt Jesaja ook. Als je Jesaja, de hoofdstukken 44 tot 46 leest, komt dat telkens naar voren. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Er is maar één God. Ja, mensen dienen talloze goden. Maar die zijn niet waar. Die zijn niet wat ze zeggen te zijn. Die bestaan niet eens. Er zijn geen andere goden. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 20. Als de heidenen hun offers aan de afgoden brengen. Dan brengen ze hun offers aan de demonen. God is de enige ware God. En hij wil gekend worden door ons. En alle andere goden. Daar staan de duivel met zijn demonen achter. Gemeente, als je daarbij stilstaat, dan duizelen je gedachten. Dat God door ons gekend wil worden. Ik zeg op catechisatie wel eens, wie is er ooit een gesprek begonnen met de mieren in zijn tuin? Wie heeft er wel eens een bloempot in de tuin verschoven en is beginnen te praten met de pissebedden? Ja, als je dat buurman dat ziet doen, dan zeg je die man is niet goed geworden. Kijk, als een klein kind praat met kleine beestjes, dat is nog leuk, dat is schattig. Maar een volwassen man? Dat is nou het bijzondere aan de Heere. Wij zijn in verhouding met de Heere nog kleiner en nietiger dan de mieren. Maar God zegt aan die nietige mensenkinderen, wil ik mijzelf bekend maken. Hier ben ik. Ik wil door jullie gekend worden. Ik ga aan hen vertellen wie ik ben. Niemand stelt zich voor aan de mieren, maar God stelt zich wel voor aan ons. De God die hemel en aarde geschapen heeft, die al het leven in zijn hand heeft. De waarheid over hem is voor ons onbereikbaar. Net zo min als de mieren ons een e-mail kunnen sturen, kunnen wij God bereiken. Wij kunnen niet opklimmen naar de hemel. En dan moet je over een mier trouwens helemaal niet neerbuigend doen, want zo bedoel ik het niet. In de Bijbel wordt juist heel positief over mieren gesproken. Ze zijn een voorbeeld voor luie mensen. Maar een mier is niet in staat om de mens te kennen. En evenmin kunnen wij uit onszelf in contact treden met God. Maar de Heere treedt daarom in contact met ons. Hij stelt ons in staat om hem te kennen. De enige ware God maakt zichzelf bekend. Hij wil gekend worden door ons. En die kennis, dat is niet zomaar een verstandelijke kennis. Het is meer dan een weten wie hij is. Hij openbaart zichzelf, zodat wij hem aanbidden zullen en gehoorzamen zullen. Dat is Gods doel. Dat is wat we elke zondagmorgen horen. God vertelt ons elke zondag wie hij is. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En hij maakt vervolgens zelf de toepassing. Ik ben de Heere, uw God, dus u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je mag alleen mij aanbidden, want ik ben je God. Andere goden moet je verwerpen. Als je de Heere werkelijk kent, dan word je een aanbidder. En dan ga je je verwonderen. Dan word je hart vervuld met diep ontzag. Dan wordt hij heel groot en wij heel klein. En dan ga je naar hem luisteren. Dan ga je hem gehoorzamen. Dan ga je hem eren. Want wie is hij dat die grote God van hemel en aarde naar ons omziet? Dat hij van alle schepselen ons uitkoos om de kroon van zijn schepping te zijn. Dat hij na al die ongehoorzaamheid van ons telkens weer ons opzoekt en zegt, waar ben je? Dat hij na onze diepe val zegt, weet je wat, ik daal zelf naar jullie af. Ik word zo klein als jullie zijn in mijn Zoon Jezus Christus. De enige ware God neemt vlees en bloed aan. Hij wordt mens en hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En hij zegt, ik geef jullie mijn geest, de geest van de waarheid, waardoor je God leert kennen. De geest die je de weg wijst in alle waarheid. Ken je de enige ware God? En daarbij bedoel ik dus niet dat je een paar gegevens van hem kan benoemen. Dat je een paar waarheden over hem weet te vertellen. Nee, het gaat er nog niet om dat wij de waarheid in pacht hebben. Maar het gaat erom dat de waarheid ons heeft. Dat de waarheid ons hart vervuld heeft. Dan ken je God. Als je de waarheid lief hebt. God werkelijk kennen is dat je weet wie hij is en dat je vol van hem bent. Kent u de Heere? Ken jij de Heere? Er is maar één manier waarop je die vraag eerlijk kan beantwoorden. Door jezelf te vragen, ken je de Bijbel? Want daarin maakt hij zichzelf bekend. Buiten de Bijbel om leren we hem niet kennen. En aanbid ik de Heere door wat ik daarin van hem leer. Dat ik daarin van hem leer dat hij gekomen is naar deze wereld in zijn Zoon Jezus Christus. Die de onzichtbare God zichtbaar gemaakt heeft. Kijk ik naar Jezus om God te kennen. Dan ken je niet alleen de waarheid, maar als je Jezus kent, dan heb je hem ook lief. Dat is dus de eerste gedachte. Hij is de enige ware God. De tweede gedachte is, God is de waarachtige. Dat leert ons dat God altijd de waarheid spreekt. Als we belijden dat God de God van de waarheid is, dan kan je er niet omheen om te zeggen dat hij ook altijd de waarheid spreekt. Omdat God de waarachtige is, zijn zijn woorden waarheid. We zeiden het al, hè? De waarheid die komt niet bij ons vandaan, maar bij God vandaan. De waarheid die daalt vanuit de hemel neer naar ons. Dus de waarheid, dat is iets geestelijks. De waarheid, dat is de realiteit zoals God die ziet. Alle waarheid is Gods waarheid, zegt Calvijn. En wat aan die waarheid van God niet voldoet, is geen waarheid. Er is geen waarheid buiten God. Om een simpel voorbeeld. Stel je voor dat op de ring van Abbebroek vanavond een ongeluk plaatsvindt. Twee auto's botsen op elkaar. En daar loopt een man bij die toevallig zijn hond uitlaat. En een omwonende kijkt toevallig net uit het raam. Nou, die bestuurders van die beide auto's, die hebben het meegemaakt. Die man die die hond uitlaat heeft het gezien. Die vrouw die voor het raam staat ook. En de politie komt erbij en in allemaal wordt de vraag gesteld, wat is er gebeurd? Dan komen uit die betrokkenen misschien wel allemaal verschillende verhalen. En misschien komen die verhalen op punten ook wel helemaal niet met elkaar overeen. Dat kan soms. En dan wordt er gezegd, ja, maar hoe zit het nou? We moeten dat onderzoeken. Maar uiteindelijk is er maar één waarheid. En dat is de waarheid, dat zijn de feiten zoals ze werkelijk zijn, dat is de waarheid zoals God het gezien heeft. En alles wat die waarheid tegenspreekt, God staat erboven, heeft alles tot in detail gezien, en alles wat daarvan afwijkt is niet waar. Omdat God de God van de waarheid is, is de waarheid ten diepste objectief. Want God is objectief, hij staat erboven. En dan moeten we dat altijd voor ogen houden. Niet ingeven in die gedachte die zo makkelijk binnensluipt. Ja, wat is nou eigenlijk waarheid? Is er wel zoiets als de waarheid? Of zijn er meerdere waarheden? Want er zijn zoveel meningen en zoveel ideeën van mensen. Je hoort het in de kerk ook. Er zijn zoveel manieren om een tekst uit te leggen. De ene dominee zegt dit over een tekst. En over diezelfde tekst houdt een andere dominee een preek. En het is totaal anders. Wat is nou de waarheid? Nou, de waarheid is dat wat God bedoelt met die tekst. En God is daar duidelijk in. God heeft ons de waarheid gegeven. Jezus zegt het zelf in datzelfde hoofdstuk waar we mee begonnen, Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Waarheid is enkelvoud. Niet meerdere waarheden, meervoud. Als we dat toepassen op de Bijbel, het geschreven woord van God, dan is het heel belangrijk om dat enkelvoud te zien. De Bijbel heeft altijd over waarheid in enkelvoud. De Bijbel is één geheel van waarheid. De Bijbel bevat niet allerlei verschillende waarheden, maar bevat de waarheid als geheel. Vergelijk het maar met een gebouw. De Bijbel is als een gebouw en dat gebouw is gebouwd met verschillende stenen, maar het is wel één geheel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 vormt de Bijbel één geheel, één gebouw. Dat gebouw waar Psalm 89 over spreekt. Elke steen, elk gedeelte heeft zijn functie in dat geheel van de waarheid. En het past allemaal precies in het geheel. De Bijbel is niet een verzameling van 10.000 mooie teksten, maar heeft in wezen maar één boodschap. En al die stenen in dat gebouw hebben elkaar nodig. Die ondersteunen die boodschap. Die geven houvast aan die boodschap. En dat is nou wat nou juist zo gevaarlijk is. Als er stenen uitgehaald worden. Als er aan die waarheid getornd wordt. En dat gebeurt in kerken soms. En dat probeert de duivel altijd weer te doen. Jongeren, je kent misschien dat spel wel. Dat je een toren hebt van allemaal balkjes hout. Die op elkaar gestapeld zijn. En je moet er om de beurt een balkje uithalen en er bovenop leggen. Degene bij wie die toren omvalt, die heeft verloren. Het eerste balkje kan je zonder problemen weghalen. Het tweede ook nog wel. Maar bij elk balkje wat eruit gaat, wordt die toren minder stabiel. Omdat de Bijbel één samenhangend geheel is, kun je onze omgang met de Bijbel met dat spel vergelijken. Je haalt één stukje van de waarheid weg. Je zegt, nou, dat scheppingsverhaal, dat ben ik in de loop van de jaren toch anders gaan zien. Niet zo rigide, 6 dagen van 24 uur. Het kan toch ook wel langer geduurd zijn, laten we eerlijk zijn. Als je niet in een 6-daagse schepping gelooft, van 24 uur, dan valt niet meteen je hele toren om. Nee, maar je zet wel een eerste stap door onderaan er een balkje uit te halen. En dat heeft gevolgen voor de stabiliteit van de rest. En vaak volgen er dan meer. De volgende haalt er een ander balkje uit. Als we beseffen, de waarheid is enkelvoud, het vormt één geheel, dan besef je ook dat dingen vaak nauwer met elkaar samenhangen dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Een simpel voorbeeld, we hadden het er van de week met de catechisatie nog over, even terug naar die zesdaagse schepping. 6 dagen van 24 uur, ja, daar grijpt de wet weer op terug. Want u zult 6 dagen werken en arbeiden en al uw werk doen. En dan wordt daarbij gezegd, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Ja, als je dus zegt, dat hadden ook 6 dagen van 1000 jaar of 1 miljoen jaar per dag gezien, ja, dan moet je consequent zijn, moet je 6000 jaar werken en dan heb je 1000 jaar vrij. En het hangt samen. Dingen hangen samen, want de waarheid is één geheel. En dat maakt ook dat je voorzichtig bent. Dat maakt dat je conservatief bent in Bijbelse zin. Dus de waarheid is geestelijk, hebben we gezien. Het komt van God vandaan. De waarheid is enkelvoud. Het is één geheel. De waarheid is ook duidelijk. Je kan niet alle kanten op met de waarheid. John MacArthur zegt, en ik vind dat een hele mooie uitspraak. Hij zegt, als God spreekt, dan mompelt hij niet. God spreekt niet binnensmonds, zodat je een beetje moet raden wat hij gezegd heeft. Wat zei hij nou precies? Het zal wel zoiets geweest zijn. Nee, God spreekt de waarheid en hij spreekt de waarheid duidelijk. Hij mompelt niet. Ja, dat sommige, lang niet alle, maar sommige teksten voor ons moeilijk zijn. En extra moeite kosten, dat ligt er niet aan dat God onduidelijk is, dat hij gemompeld heeft. Dat ligt bij ons. Wij vinden het moeilijk om het te begrijpen. Wij hebben maar zo'n beperkte kennis. En Petrus, die erkent het aan het slot van zijn tweede zendbrief. Die zegt, daar zegt hij, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als je de brieven van Paulus leest, zegt Petrus, dan kom je dingen tegen die moeilijk te begrijpen zijn. Nou, dan denk je, had Paulus het dan niet eenvoudiger op kunnen schrijven, hè? Zoals Petrus zelf zegt, het is moeilijk te begrijpen wat Paulus zegt. Maar wat dacht je, wat Petrus zegt? Hij zegt, het ligt bij het probleem, ligt bij de mensen, niet bij Paulus. Want er zijn onkundige mensen, er zijn onstandvastige mensen en die verdraaien het. Die praten het in hun eigen straatje. En dat is tot hun eigen verderf. Petrus zegt niet, het is jammer dat Paulus zo moeilijk schrijft. Nee, hij zegt, in je omgang met zulke moeilijke stukken blijkt of je de Heere werkelijk dient. Of je standvastig bent of niet. Of je nederig bent en je eigen beperkingen erkent, of je dat je er maar je eigen verhaaltje van maakt. Of je standvastig bent, of je het laat staan zoals het er staat, ook al is het nog zo moeilijk. Of dat je je eigen weg met de Bijbel gaat en er je eigen uitleg aan geeft. God spreekt de waarheid en die waarheid is geestelijk. Die is objectief. Die is enkelvoud, die is duidelijk en dat is zo. En die waarheid van hem, en dat is ook zo belangrijk, die waarheid van hem is oprecht. God is de ware God en daarom is zijn woord oprecht. Er zit geen dubbele bodem onder. Jongens en meisjes, er zijn dingen die God niet kan. Wij zeggen soms, God kan alles, want hij is almachtig. Ja, maar dat is nog niet helemaal waar, want God kan niet sterven. God kan niet ophouden te bestaan. En hij kan ook niet liegen. God kan niet liegen, dat is zo belangrijk. Want dat betekent dat zijn waarheid altijd vaststaat. Als God iets zegt, dan meent hij het ook. Als hij zegt, ik schep er geen behagen in de dood van de goddeloze, maar ik schep er behagen in, ik word er blij van als een goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. dan betekent dat dus dat de Heere er absoluut niet blij mee is als er iemand verloren gaat. Daar huilt hij om. Hij verlangt ernaar dat u en jij en ik voor hem leven. En als iemand dan zegt, ja, maar als hij dat echt meende, dan had hij wel iedereen gered. Dus ergens heeft God toch een verborgen agenda. Als je God diep in zijn hart kijkt, ja, dan wil hij natuurlijk wel dat er mensen verloren gaan, want anders was dat niet gebeurd. Als je zo redeneert, dan zeg je, de Heere is niet oprecht in zijn spreken, de Heere is eigenlijk een leugenaar. En dan verdraai je de schrift, zoals de duivel dat doet. Heeft God gezegd dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen? Ja, maar hoe zit dat dan met de uitverkiezing? De duivel heeft er altijd belang bij om bij Gods woord een vraagteken te zetten. Dat heeft hij vanaf het begin in Genesis 3 gedaan en doet hij nog steeds. Zelfs met een degelijke gereformeerde jas aan. Met argumenten waar dogmatisch gezien geen spel tussen te krijgen is. Maar intussen, wat gaat er gebeuren? Het dogma gaat heersen over het woord. En je kan niet anders dan tot de conclusie komen, maar heeft God dat nou wel echt gezegd? Is het nou wel echt waar dat hij dat gezegd heeft? En zo ligt het evangelie onder een deksel. Een deksel van het gereformeerde dogma. En mensen gaan twijfelen aan de goedheid van God, aan de oprechtheid van God. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heere wil. Hij wil dat we hem vertrouwen. Dat we hem lief hebben. Dat we onszelf aan hem geven. Dat we naar hem luisteren. Dat we hem gehoorzamen. Dat we hem aanbidden. Wat een voorrecht, gemeente, dat we de God der waarheid mogen kennen. Zijn woord is zo geweldig. Het verlicht ons. Wij leren door Gods waarheid de wereld duidelijk zien en duiden. Een voorbeeld. Stel nou dat iemand 20 jaar in een gevangenis zit, geen contact met de buitenwereld heeft. En het enige wat die persoon heeft is een Bijbeltje. Dus hij gaat uit verveling, gaat die gevangene de Bijbel lezen. Hij heeft verder niets. Dan kan ik je verzekeren, als hij daar die Bijbel bestudeert, na 20 jaar begrijpt die gevangene meer van de wereld dan de beste nieuwslezer die er is. Of de wereldleider met de meest vooraanstaande adviseurs. Want de Bijbel verlicht ons verstand. De Bijbel geeft een heel helder licht op wat er met deze wereld aan de hand is. Het laat ons de wereld begrijpen. Het verlicht, zegt Psalm 19, de onverstandige. Het geeft wijsheid aan de onwetende. Gods woord is volkomen betrouwbaar. God en zijn woord kunnen niet gescheiden worden. Je kan altijd van Gods analyse op aan, van zijn adviezen, van zijn diagnose, van zijn oplossingen. Het gaat bij hem nooit verkeerd. Dus wil je de waarheid kennen? Wil je de weg vinden door de wereld die zo vol leugens en nepnieuws is? Dan moet je je wenden tot de enige ware God. De God der waarheid die zichzelf in zijn woord openbaart. Dan moet je je laten onderwijzen door zijn waarheid. En dan zal die waarheid je in een ongelofelijke vrijheid stellen. En dan brengt ons bij de derde gedachte. God is de waarachtige. Dat leert ons dat Gods wezen waarheid is. God is niet alleen de enige ware God. Hij spreekt niet alleen de waarheid. Hij is de waarheid. En dat raakt alle drie de personen van de drie eenheid. De Vader is de God der waarheid. De Zoon zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. En de Geest, dat is de Geest van de waarheid. Wie de waarheid wil kennen, moet bij de Heer Jezus zijn. Efeze 4 vers 21 zegt dat de waarheid in Christus is. De waarheid is in Christus. Maar wat betekent dat nou precies? Hè? Dat God in zijn wezen, dat zijn wezen waarheid is. Nou, je wezen, dat heeft te maken met wie je ten diepste bent. Iemand heeft het eens gezegd van de bekende prediker Spurgeon. Overal waar je Spurgeon prikt, het maakt niet uit waar in zijn lichaam je prikt, dan stroomt er een Bijbeltekst uit. Heel gek voorbeeld natuurlijk, maar het laat zien dat de mensen zeiden, die dominee Spurgeon, die is vol van de waarheid. En dat zou je ook op de Heer Jezus nog meer kunnen toepassen. Alles wat hij zegt, alles wat hij doet, is waarheid. Van zijn lippen komt alleen maar waarheid, omdat hij de waarheid is. Als we dit beseffen, heeft dat hele grote gevolgen voor ons. Want wie bij God hoort, wie bij Jezus hoort, wie gemeenschap, wie geloof in hem heeft, die gaat delen in zijn eigenschappen. En wij zijn ook geschapen, als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je geschapen om zijn beeld te gaan vertonen. Om op hem te gaan lijken. En dan gaat het niet zozeer om hoe Jezus er uiterlijk uitzag, maar om zijn eigenschappen. En Christus begint het beeld van God in ons te herstellen. Dat na de zondeval, dat voor de zondeval moet ik zeggen, zo volmaakt was. Wij die voor de zondeval zo volmaakt, heilig en goed waren. En wat na de zondeval verloren is gegaan, dat gaat Christus in ons herstellen. En dat, dan begint hij op het punt waar het misging. En waar ging het eerste mis? Dat we de leugen geloofden. Dat we van Gods waarheid zijn afgeweken. Wij hebben de leugens van de slang geloofd. Het ging mis toen we de waarheid loslieten. We hebben God toen de leugenaar genoemd door het woord van de duivel als waarheid aan te nemen. En daar precies gaat de Heer ons herstellen. Daar moet hij ook beginnen. Hij begint ons te herstellen door de waarheid over zichzelf aan ons te vertellen. Jij bent een zondaar en ik ben heilig. Word nou eens eerlijk en erken dat nou. Begin nou eens met de waarheid over jezelf en de waarheid over mij te erkennen, zegt de Heer Jezus. Dat jij tegen mij, de heilige God, gezondigd hebt. Dat is waar u en jij en ik eerlijk over moeten worden. Ik ben, door in de duivel te geloven, een kind van de duivel. Want hij is de vader van de leugen. En Johannes zegt het heel scherp in Johannes 1, vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar. Wie zijn zonde blijft ontkennen, wie zijn zonde blijft verbergen, wie het blijft wegpraten en verdoezelen, wie maar blijft wijzen naar een ander, is niet alleen zelf een leugenaar, maar hij maakt ook God tot een leugenaar. Want die zegt in feite, Heere God, wat u over mij zegt, is niet waar. U kunt dat wel zeggen dat ik zondig ben, dat ik straf verdiend heb, dat ik voor uw aangezicht niet kan verschijnen, omdat u heilig bent en ik zondig. Maar ik geloof er niks van. De waarheid over ons is, zegt Johannes, dat wij zondaars zijn die alleen maar van vergeving en genade kunnen leven. En als we zeggen dat het met die zonde wel meevalt, dan maken we God tot een leugenaar. Dan staan we recht tegenover hem. Dan is zijn woord niet in ons, dan is zijn waarheid niet in ons. De Heere wil dat de waarheid in ons is, precies zoals de waarheid in Christus is. Als de waarheid in ons is, dan zijn wij als Christus. En als de waarheid in je is, dan ga je ook wandelen in de waarheid. Wandelen in het licht. En daarom kan Johannes het zo scherp zeggen in 1 Johannes 1 vers 5. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Als Gods waarheid in je is, ben je net als Christus. De waarheid is ook in hem. Als de waarheid in je is, heeft dat gevolgen voor hoe je wandelt. Als de waarheid in je is, dan leef je uit de waarheid. Dus of iemand Jezus kent, dat blijkt niet zozeer uit wat diegene zegt of gezegd heeft, maar uit hoe die leeft. Als het patroon van het leven door de zonde wordt gekenmerkt, dan is de waarheid niet in je. Dan is Jezus niet in je, maar de leugen. Maar als je in het licht wandelt, als je je laat leiden door het licht, door het woord van God, dan is daar die belofte in 1 Johannes 1 vers 7, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dan worden we aan elkaar verbonden door de waarheid. En dan reinigt het bloed van Jezus Christus ons van alle zonden. Het evangelie is dat de God der waarheid ons zondaren, mensen die de leugen van nature lief hebben, tot mensen van de waarheid maakt. Dat zijn waarheid in ons woont. En omdat Hij de waarheid is, God de Vader, de Zoon en de Geest, betekent dat dat de God der Vader, der waarheid in ons woont. Opdat we niet alleen in de waarheid geloven, het voor waar houden, het niet alleen lief hebben, die waarheid, maar het ook doen. Dan maakt de waarheid je vrij. Stel nou, je leeft op wat voor manier dan ook in de leugen. In de duisternis. In de zonde. Bedenk dan dat de God van de waarheid je wil bevrijden. Als je eerlijk wordt. Als je de waarheid erkent. Als je je zonde beleidt. Hij is de God der waarheid en Hij belooft, als je eerlijk wordt, je zonde beleidt, dan ben ik getrouw, dan ben ik rechtvaardig en dan zal ik je zonde vergeven. Dan word je net als de Heer Jezus. Dan komt mijn geest in je wonen. De geest van de waarheid. En die maakt korte metten met alle leugen. En die zal je leiden in alle waarheid. Dan zal de waarheid, de God der waarheid, je vrijmaken. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij aanbidden u omdat u de God van alle waarheid bent. Ja, dat u zelf de waarheid bent. En Heren, wij danken u dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Aan ons nietige mensenkinderen. Ja, Heren, als wij uw waarheid leren kennen, dan worden wij klein en dan wordt u steeds groter. En dan wordt het wonder ook steeds groter dat u naar ons omziet, mensen van de leugen. Mensen die leugens produceren en die leugens geloven. En die doen als hun vader de duivel, die leugenaar van het begin af aan al was. Wat is het een wonder dat u uw waarheid door uw woord in onze harten plant. Zodat wij daar niet alleen in gaan geloven, maar daar ook uit gaan leven. Heren, wij bidden u, maak ons steeds meer en steeds opnieuw mensen van de waarheid. Dat wij in de waarheid wandelen. Een afkeer hebben van alles wat niet waar is. En anderen bij de waarheid zullen brengen. En uw waarheid is zo genadig. Uw waarheid is nooit met de botte bijl. Uw waarheid is zo vol geduld en vol liefde. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Gaat u met ons mee deze week in. U weet wat er in onze agenda staat. Als we naar het ziekenhuis moeten voor een onderzoek of een uitslag. Als we een gesprek hebben waar we tegenop zien. Als we mooie dingen hebben waar we naar uitzien. Dank u dat we ook die dingen uit uw hand mogen ontvangen. En gaat u met ons mee. En bewaar en spaar ons. En breng ons volgende week weer samen. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 138, vers 1 is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.